Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
Wij waren bij Mozes, weet je het nog? En hij was op de berg geweest. Ik kan er allemaal niet op teruggaan, want dan moet je maar naar YouTube en naar de message station. Want we zijn helemaal begonnen bij het begin. Adam en Eva, Abraham, Isaac, Jacob. En Mozes, die was op de berg. Hij had met God gesproken. God had die wonderen aan hem laten zien. Hij had gezegd, hij moest gaan naar Farao om te zeggen dat Farao zijn volk moest laten gaan. Zo, Mozes gaat, wat zei ik, on a mission. Hij gaat met een opdracht van God naar Farao. En daar gaan we verder. Mozes neemt Zippora, zijn vrouw, zijn twee zonen, neemt hij mee en dan gaat hij naar Egypte. Nou, hij gaat dus terug naar Egypte, want daar was hij vandaan gevlucht. Opgegroeid in het hof van Farao. En als hij dan terugkomt, dan moet hij dus eerst het volk Israël overtuigen dat hij degene is die uiteindelijk hun zal uitleiden uit die slavernij. Daar had hij al heel veel moeite mee, Mozes, dat hij tegen God zei, ja, maar God, dan moet ik terug naar dat volk. Ze zullen me nooit geloven dat ik degene ben die dat kan bewerkstelligen. Maar dan had God had hem die wonderen laten zien van die staf en die hand, weet je nog? En zo, hij gaat terug naar dat volk en dan spreekt hij met dat volk en dan doet hij dus die wonderen voor dat volk. En hij gooit die staf op de grond, het wordt een slang, hij pakt bij de staart, precies zoals op de berg bij God. Hij doet zijn hand in zijn boezem, hij haalt het eruit, helemaal melaats, helemaal melaats. Hij doet zijn hand weer in zijn boezem en er weer uit. En, en toen ze dat zagen, toen geloofden ze dat hij toch wel de man was om hun te bevrijden uit Egypte. Dus zij stonden daarna als één man. Dat zeg je zo. Kan je vandaag niet meer, want de vrouw is gelijk toch, hè? Als één man stonden ze dus achter Mozes. En Mozes gaat met Aaron, zijn broer, zijn oudere broer, gaat hij naar Farao. Nou, Farao, ja, die kende Mozes. Was opgegroeid in de hof. En als Mozes dan voor Farao staat, dan spreekt Aaron, want Aaron zou spreken voor Mozes. En dan zegt hij, de levende God zegt dat je het volk van Israël moet laten gaan. Nou, ga dat maar eens zeggen tegen. En Farao dacht, die zijn helemaal gek. En hij wilde het volk niet laten gaan. Logisch, want juist het volk dat werkte voor de Egyptenaren om die steden te bouwen. En dat was belangrijk. En hij zag dat al aan zich voorbij gaan. Dus hij wilde dat volk niet laten gaan. Daar zat achter dat God had tegen Mozes gezegd, maar Mozes, jij gaat wel om te zeggen dat Farao mijn volk moet laten gaan, maar ik ga het hart van Farao verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Kijk, hier begrijpt de wereld niks van. Want aan één kant zegt God, je moet het laten gaan. Aan de andere kant verhardt hij het hart van Farao, dat hij het volk niet laat gaan. Wat zit daar nou achter? Dat was een reden. En de reden was dat het volk zou zien dat het de levende God zelf was die het grote wonder van bevrijding zou bewerkstelligen. En dat het niet zomaar Mozes was die even zou zeggen, laat mijn volk gaan, oké, ga maar. Maar dat ze zouden zien dat het God was. Nou, als je dat dan gaat lezen, de meesten kennen het wel, dan krijg je de eerste plaag, de tweede plaag, want Mozes gaat telkens terug naar Farao. En Farao zegt telkens nee. Luister, lieve mensen, dit is precies Satan. Want Satan laat de mens ook niet gaan. Satan is precies hetzelfde, ook zo'n tiran, net als Farao, die de mens in gevangenschap houdt. En elke keer als je dan zegt, laat mijn dochter los, laat mijn zoon los, laat mijn man los, laat mijn vrouw los, dan zegt Satan nee. Nee. Oh, wat ben ik blij met de naam van Jezus Christus, waarin we mogen bewegen en gaan, dat uiteindelijk Satan zal loslaten. Maar zo makkelijk gaat dat niet altijd. En datzelfde geldt voor jouw eigen problemen. Dat gaat niet altijd zo makkelijk. Wonderen gebeuren niet zomaar. Zoals het dan bij sommigen lijkt. En dan krijg je de plaag 5, 6, 7, 8. Ja, verschrikkelijke plagen, hè? Ongedierte, luizen, sprinkhanen, ik weet het allemaal niet. Vreselijke plagen over het land. Maar dan komt God tot dat punt waarvan hij weet, nou gaat het gebeuren. Bij deze laatste, tiende, gaat het gebeuren. Mozes, let goed op nu. Dit is belangrijk. Deze laatste is belangrijk, want na deze zal Farao je laten gaan met het hele volk. Nou, wat moet dat dan zijn als je 9 van die hele erge plagen al hebt gehad? Hij zegt, luister, het volk moet een lam nemen, 1-jarig lam. Ze moeten het slachten. Ze moeten het bloed van het lam moeten ze op de deurposten en de bovendorpels smeren. Want vannacht gaat er een doodsengel voorbij door het hele land. En elk eerstgeborene, dus de oudste, die zal sterven waar het bloed niet, in het huis waar het bloed niet op de deurposten is gesmeerd. En laat het volk de staf in de handen nemen, de schoenen aan de voeten doen, want morgen is de bevrijding. Oh, mensen. Hoe belangrijk was dat bloed daar? En zo, hij vertelt dat tegen dat volk. Het volk dat doet dat op dat huis in de deurposten, in het volle geloof. En dan begint het, hoor. Dan begint de nacht. En de doodsengel die gaat daar doorheen. En overal waar het bloed niet was, stierf de eerstgeborene tot aan Farao toe. Want God had gezegd, het bloed is het teken. Oh, lieve mensen, het bloed van Jezus Christus is ook het teken op die grote oordeelsdag, waardoor we veilig zijn. Niets anders kan de plaats van het bloed innemen. Niks, helemaal niks. Oh, wat is dat belangrijk op zo'n moment. En als dat dan gebeurt, dan is er een verschrikkelijk weeklaag over het hele land. Want elk eerstgeborene die stierf. En dan zegt Farao tegen Mozes, Mozes, ga met het volk alsjeblieft. Ik mag het niet zeggen zo, maar hij bedoelde eigenlijk donder op hier. Ga weg. Hij gooide ze bijna uit het land. Nou, hoe mooi kan je het hebben als je eens een keer eruit gegooid wordt. Ja, maar dan deze keer de goede zin. Oh, met goud en zilver trokken ze uit. Allemaal achter Mozes aan die daar liep, zegt, met z'n allen, 1,5 miljoen mensen of zoiets. Uit Egypte, uit de bevrijding. Wat een dag was dat. Toen het volk daar uittrok uit Egypte. Wat een bevrijding. Dat is wat God heeft gedaan door Mozes heen. En als ze dan uitgetrokken zijn, had God gezegd, oké, ik heb een wolk en een vuurkolom. Dat is 1 en dezelfde, maar die verandert telkens. En die gaat vooruit. En die wolkkolom moet je volgen. Waar die wolkkolom ook gaat, daar moet jij heen. Dat heeft nog een hele, daar hebben we allemaal de tijd niet voor. Maar waar leidde die wolkkolom hun nou heen? Waar leidde die de wolken omheen? Weet je niet? Weet jij? Ook niet. Weet u het? Nee? Jij weet het? Nee, ook niet. Jij? Nee? Naar het beloofde land. Ja, nee, net even daarvoor. Waar leidde die wolkenkolom hun heen? Naar de Rode Zee. Hallo, zie je hoe belangrijk het is dat ik deze verhalen vertel? Hallo, zie je hoe belangrijk het is? Hij leidde het volk naar de Rode Zee. Nou, jammer dat ik de kaart even niet heb, maar hij had ze ook om de Rode Zee heen kunnen leiden. Dat had ook gekund. Dat deed God niet. Hij leidde ze naar de Rode Zee. En toen ze voor de Rode Zee stonden, nou, dat verhaal ken je weer wel, konden ze niet links, rechts, want de bergen waren daar. De zee was voor hun. En Farao, inmiddels, Farao kwam tot bezinnen en dacht, wat heb ik gedaan? Terug dat volk. Wie gaat anders de steden bouwen, terughalen? Dat doet de duivel ook altijd. Die zal altijd proberen om je terug te halen. Zelfs de ouderen onder ons. U bent net 80 geworden, Martijn, broeder Martien. U bent net 80 geworden, van harte gefeliciteerd. Maar ook de ouderen onder ons moeten tot de laatste adem opmerkzaam zijn. Want de duivel zal je altijd terug willen halen. En dat probeerde die ook bij het volk van Israël. Zo de vijand achter, de zee voor, bergen links en rechts, ze konden geen kant uit. Lieve mensen, ik weet niet aangaande jou, ik ben in mijn leven op situaties geweest met de gemeente, met het werk, dat ik geen kant uit kon. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Oh ja. Weet je wat veel mensen doen? Dan komt het vlees naar buiten en dan zie je dat je toch niet zo geestelijk bent als je dacht. En ze begonnen op Mozes te schelden. Mozes! Ja, natuurlijk, als het verkeerd is, wist altijd de leider. Het is vandaag precies hetzelfde. Altijd de voorganger. Mozes, jij hebt ons hier gebracht om hier om te komen. Waren we maar daar gebleven? Wat een dommigheid. En dan valt Mozes op zijn knieën en dan zegt God, hey Mozes, wat heb jij ook alweer daar in je hand? Nou, de staf. Pak die staf. Daar had God het al vanaf het begin over gehad. Hef hem op over de zee. Mozes doet dat en de zee die splijt. En het volk van God ging er doorheen. Wat een wonder. Iedereen er doorheen op het droge, hè? Iedereen er doorheen. Komen ze aan de andere kant. Hosanna! Mozes, wat geweldig, joh. Die werd de hemel in geprezen. Elke keer werd hij bijna gestenigd als het verkeerd is. En als ze uitgered werden, dan werd hij de hemel in geprezen. Ach, de tijd is weer niks veranderd, lieve mensen. We kunnen zoveel leren uit deze geschiedenissen. Hoe we wel en niet moeten reageren. Ze hadden natuurlijk al voor de zee de Heere God kunnen danken en zeggen, Heer, u hebt zulke grote wonderen gedaan om ons uit Egypte te brengen. Hier staan we, doe een wonder. Dat is de manier. Ben ik nou de enige die zo enthousiast is of niet? Ja, en deze geschiedenis herhaalt zich. In de woestijn, als ze dan gaan rondzwerven. Want dan komen ze bij het witte water. En dan komen ze bij waar ze ook niet slagen. En dan komen ze bij waar geen water is. En dan waar geen water is, dan zijn ze zo dorstig. Nou, Regina, nog niet zo lang geleden waren wij daar door het zand aan het lopen in de woestijn, daar ergens in het Midden-Oosten. Toen zeiden we al tegen elkaar, wat een hitte zeg. Als je daar de hele dag met je kinderen in moet lopen, kan ik me voorstellen dat dat heel moeilijk is. En dat was voor hun ook zo. Maar lieve mensen, kijk, de issue is, het was moeilijk in die woestijn. Voor een heel volk, de ouderen, de kinderen. In de woestijn, hete zon, Dat was moeilijk. Maar onder de omstandigheden was God wel met hun. En hij zorgde voor brood en water en vlees elke dag. En de wolkenkolom om schaduw te geven wanneer het zo heet was. En de vuurkolom 's nachts om warmte te geven en licht. Zo, hij was met zijn volk. Hun kleden versleten niet, hun schoenen versleten niet. God was met hun. Zo, onder de omstandigheden. Daarom zei mijn vader altijd, na alle omstandigheden gaat het goed. Zo is het met jou en mij vandaag ook. Het leven is niet altijd makkelijk, maar onder de omstandigheden waarin wij vandaag leven, met de Heer kunnen we zeggen, nou, na alle omstandigheden gaat het prijs de Heer goed. Kan altijd beter en altijd anders, maar ja, dan moeten we wachten tot we in de hemel zijn. Maar daar zijn we nog niet. Dus in al die dingen waar we allemaal mee te maken hebben, de ene dit en de ander dat, zeg alsjeblieft niet, ja, maar van mij is veel erger dan van jou. Dat denken we altijd, maar zo is het niet. Onder de omstandigheden waar we allemaal op deze reis naar de hemel ons in bevinden, kunnen we zeggen, de Heer is met ons. De Heer is met ons. En als er dan geen water is, dan tergt het volk Mozes zo erg dat Mozes schiet eindelijk eens een keer uit de slof. Want Mozes wordt de zachtmoedigste mens op de aardbodem genoemd. En dan slaat hij twee keer op die rots. Of hij slaat op de rots, sorry. Dat was de tweede keer. Terwijl hij had moeten spreken tegen de rots. En dat was eigenlijk niet goed. Dat had ook weer een hele diepe betekenis, want dat was de reden waarom hij het beloofde land niet inkwam. Terwijl dat volk hem zo tergde. Luister, lieve mensen, ik heb het wel eens meer gezegd, neem me niet kwalijk, maar het Joodse volk is soms ook een heel rot volkje, hoor. Ja, en dan ben ik niet de enige die dat zegt, want God zegt, ik heb me 40 jaar aan dat volk geïrriteerd. Het Joodse volk kan ook een heel koppig, vervelend, naar volk zijn. Zo, je moet het niet verromantiseren alsof het, ja, Gods volk, dat is het. En dat je dat een romantische draai geeft. Want ook nu, kijk eens soms naar dat volk, dan denk je, wat een vervelend volk is dat. Maar dat was toen ook. Joden kunnen heel koppig zijn. Zeggen ze dat ook niet, koppige Jacob of zo? En zo was het toen ook. Want, nee, nou gebeurt er ook iets in die woestijn. Daar wil ik het toch over hebben vandaag. Ja, echt. Er gebeurde heel veel in die woestijn. Maar dit is een gebeurtenis dat ze waren dus in de woestijn. Komen ze bij die berg Sinaï. Op die berg Sinaï, dan wil God dus zijn volk wetten gaan geven. Wil God zijn volk instructies geven hoe hij wil dat zijn volk, dat begon bij Israël, weet je nog? Jacob, wiens naam veranderd was in Israël. 70 mensen kwamen in Egypte. Inmiddels 1,5 miljoen, 2 miljoen mensen. Dus een heel volk geworden, Israël. En het was Gods volk. Zo, God wil zijn volk wetten en regels geven wat hij niet bij de andere volken had gedaan, maar wat hij bij het volk van Israël, zijn volk, wilde gaan doen. En dan zegt hij dus tegen Mozes dat hij moet opklimmen op die berg Sinaï, zodat God tot hem kan praten en hem die geboden kan geven. Als Mozes dan op die berg gaat, dan is Mozes op die berg 40 dagen en 40 nachten. Spreekt God met hem over allemaal regels en instructies, ongelooflijk. En ook die 10 geboden. Dat zijn eigenlijk de hoofdgeboden. En als dan Mozes op die berg is, Jozua is ook, dan zie je het leven van Jozua, want daar gaan we heen, na Mozes. Dan wordt dat volk, dan zie je weer dat ik niet ongelijk heb als ik net zeg, een naar volkje soms. Dan wordt het volk ongeduldig. Ja, je kan het je niet voorstellen, maar luister, vandaag is het niks anders met Gods kinderen. Daarom wil ik het aanhalen. Dan wordt dat volk ongeduldig en dan gaan ze iets doen wat je gewoon Je kan het niet geloven als je het niet leest. Want dan wil dat volk een zichtbare God. Je moet je voorstellen hoe ze uit Egypte zijn gekomen. Door de wonden van de Rode Zee en al die andere wonderen. En dan zitten ze bij de berg Sinaï, allemaal eromheen in hun tenten opgeslagen. Mozes is notabene op de berg met de levende God voor hun aan het praten. Als middelaar, God door Mozes tot het volk en het volk door Mozes tot God. En dan gaan ze een gouden kalf maken. Nee, lieve mensen. Gaan ze een gouden kalf maken. En dan gaan ze een feest vieren. En dan zingen ze liederen. En ze dansen zelfs naakt. Weet ik veel. Hebben ze gezopen misschien. Nou, ik weet niet of ze toen al drugs gebruikten. Maar die waren werkelijk helemaal gek. En dan, weet je wat ze dan roepen? Nou, je moet je voorstellen hoe God, God is notabene bezig met Mozes, voor zijn volk. En zijn volk viert feest met een gouden kalf. En wat zingen ze en wat roepen ze en wat zeggen ze? Dit is onze God die ons uit Egypte heeft bevrijd. Hoe moet dat overkomen bij God? Wat denk je? Dit is de God die ons bevrijd heeft uit Egypte. Gewoon een kalf. Een kalf. Met handen gemaakt. Dan zegt God tegen Mozes, Mozes, ga gauw naar beneden, want mijn volk is afgedwaald. O mensen, nu al afgedwaald. En dan gaan ze naar beneden en dan ontmoet hij Jozua. En dan zegt Jozua, Mozes, ik hoor, ja, het lijkt wel of er een overwinning, een bevrijding is. Nee, zegt Mozes, hij wist het al. Hij voelde het al, hij wist het al. En dan gaat hij naar beneden en dan kijkt hij vanaf die berg daar. Kijkt hij naar het volk en dan ziet hij ze allemaal feestvieren voor dat gouden kalf. Dat is toch verschrikkelijk? Dat is echt verschrikkelijk. Kijk, en dan, en ik kon het niet geloven, totdat ik het las, wat Mozes zei. Ik weet niet, ik heb het wel gevraagd of ze het op de biemen kunnen zetten, Exodus 32. Mozes zag dat de mensen naakt ronddansen. Zie je? Naakt ronddansen. Want Aaron had hen helemaal vrijgelaten om te doen waar ze zin in hadden. En zo stonden ze vreselijk verschut voor hun vijanden. Gods kinderen kunnen verschut staan voor hun vijanden vanwege de dingen die ze zeggen en doen. Ik zal je even een kanttekening hier opgeven. In die stormachtige tijden waar wij met ons werk doorheen zijn gegaan, ben ik vaak uitgenodigd om op de talkshows te komen van de televisie. Bijna allemaal. En elke keer zei ik toen, nee, ik doe het niet. En waarom wilde ik dat niet doen? Omdat ik wist, als ik hier ga zitten met alle stormachtige tijden waar het zendingswerk en de gemeente doorheen ging, als ik daar ga zitten, hebben hun anderen die ze tegenover mij zetten, en dan wordt het een spektakel voor de wereld buiten die zich rot lacht. Je moet wijsheid gebruiken en je niet laten uitlokken om dingen te zeggen en te doen waar de wereld, je misschien je onbekeerde familie of vrienden, waardoor ze lachen en denken, nou, dat is een mooie God die ze dienen, zeg. Even de tekst terug. Ze stonden vreselijk verschut voor hun vijanden. Hij ging bij de ingang van het tentenkamp staan en zei, wie voor de Heer is, moet bij mij komen. Luister, dit is belangrijk. Wie voor de Heer is, moet bij mij komen. Toen kwamen de mannen uit de stam van Levi naar hem toe. Ik denk dat die stam niet mee heeft gedaan, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. De stam van Levi kwam naar hem toe. En hij zei tegen hen, dit zegt de Heer, de God van Israël. Luister, ik kon het niet geloven. Doe je zwaard om, ga dwars door het tentenkamp van de poort tot poort. Dood iedereen die je ziet. Al is het je broer, al is het je familielid, of al is het je buurman, je broer, je vader, je moeder, je broer, je zus, je familielid. Ze deden wat Mozes gezegd had en zo werden er op die dag ongeveer 3000 mannen gedood. Toen zei Mozes, vandaag is te zien of jullie echt de Heer willen dienen. Want je zal zelfs je zoon of je broer moeten doden. Luister, de Heer zal jullie hiervoor belonen. Ik kon dit, als ik dit niet gelezen had, dan zou ik het niet kunnen geloven. Want toen ik dit las, kijk, het is in overeenstemming met hoe het er toen aan toe ging. Zo ging het toen. En daarmee is het in de overeenstemming. Dat kan natuurlijk vandaag niet meer. Maar toen was dat in de overeenstemming zoals dat ging. En toen ik dat dus las, toen dacht ik, maar dit is precies wat overeenkomt met de boodschappen die ik heb gebracht over het kiezen, wanneer je de weg van de Heer wil gaan, tussen je familie en de weg die je wil gaan. Daar ben ik enorm op aangevallen, zelfs in de kranten en op de televisie, maar ook veel uit de kerk. Veel uit de kerk. Veel christenleiders en christenen. En dan werd er geschreven, ja, David wil dat je breekt met je familie, et cetera. Dat zeg ik helemaal niet op zo'n manier. Dat kan je verdraaien naar die manier. Maar dit komt daarmee in overeenstemming. Want Jezus zegt, want dan weet ik wel, ja, maar dat was het Oude Testament. Dat zeg ik ook. Dit ging op de manier in overeenstemming met hoe het toen ging. Maar in het Nieuwe Testament zegt Jezus in Matteüs, kunnen we dat even vinden? Als je meer van je vader of moeder houdt dan van mij, ben je mij niet waard. Als je meer van je zoon of dochter houdt dan van mij, ben je mij niet waard. Dat is het principe is hetzelfde. Dat Mozes zegt, kom bij mij als je echt de weg van de Heer wil gaan. En dat hij daar dus een afscheiding maakte tussen degene die dat niet wilde en degene die dat wel wilde. En in die tijd, in overeenstemming, was de dood daar. En Jezus zegt hier eigenlijk, papa, mama, broers, zus, huizen, akkers. Als je die niet wil prijsgeven om mijn naams wil, ben je mij niet waardig. Er kan een moment in je leven komen dat je daarin een keuze moet maken. Omdat het niet samen gaat. En luister, dat klinkt heel hard. Het klinkt heel hard en het is misschien ook hard, maar het klinkt heel hard. Waarom is dit zo belangrijk? Waarom? Waarom moest dat daar? Waarom zei Mozes dat? Luister, dan moet je de geschiedenis kennen. Vandaar die verhalen. Want als zij het beloofde land zouden binnengaan, woonden daar allemaal goddeloze volken. De Bijbel zegt het ook, welke volken? Allemaal goddeloze volken met afgoden. Als zij nu al niet de Heere nummer 1 kunnen stellen in hun leven en God dienen zoals het hoort, Hoe dan? Hoe dan in dat nieuwe land met al die goddeloze volkeren, waarvan God wilde dat die verdreven zouden worden, en dat ze niet met die goddeloze volkeren en afgoden zich zouden vermengen, waardoor ze ook die afgoden zouden gaan dienen. Waardoor die goddeloze volken hun zouden beroven van hun God en van hun geloof. En dat was waar God de hele weg 40 jaar lang mee bezig was. Zodat ze straks dat land zouden beërven. Al die goddeloosheid eruit zouden gooien. En het land van melk en honing, dat ze daarvan zouden genieten van alle zegeningen des Heren. Lieve mensen, dit principe is vandaag nog hetzelfde. God wil jou zegenen. Hij heeft jou lief. Hij wil voor je zorgen. Maar hij wil ook onvoorwaardelijk jouw liefde en jouw toewijding. En dat kan je niet delen. Jezus zegt, je kan geen twee heren dienen. Het is de ene of de ander. Daarom leven wij vandaag in zo'n belangrijke tijd dat Gods kinderen en Gods leiders keuze maken. En laten zien, hier sta ik. Hier sta ik. Ik sta voor de wetten van God. Ik sta voor de leefregels van God. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En zo gebeurde er heel wat van dit soort dingen in de woestijn. Dan gaat God die tabernakel laten maken. Dan gaat hij bij zijn volk wonen, want God gaat door. Ongelooflijk, hè? Ook na dit kalf gebeuren gaat God door. Ja, niet zomaar. Mozes die moest met God overleggen daarna en zeggen, oh God, ja, luister, als u niet meer gaat, dan ga ik ook niet. Het is uw volk, niet mijn volk. Als u hun niet vergeeft en dat u met ons verder gaat, delg mij dan maar uit uw boek. En dan zegt God, oké. Dan zie je weer de barmhartigheid en de langmoedigheid van deze levende God, die ook jouw God is. En dan gaat God weer verder. En dan komen ze bij het beloofde land. Als ze dan bij het beloofde land komen, op de grens, ze hebben het niet geleerd. Want ze falen daar. En ze gaan het land niet in. Gewoon, omdat ze het nooit geleerd hebben. En als je het niet leert, lieve mensen, dan faal je elke keer. En uiteindelijk zou je het niet bezitten, dat wat de Heer uiteindelijk voor je bedoeld had. En zo missen vele kinderen Gods de zegen des Heren. Ze gingen er niet in. Het was een vreselijke toestand. Daar heb ik vaak over gesproken, de 10 verspieders. Ze gingen er niet in. Mozes had het natuurlijk allemaal weer gedaan. Ze gingen er niet in. Ja, en daar sterft Mozes ook. Althans, hij moet de berg op. God begraaft hem. Ook een wonderbaar iets. En dan staat Jozua ervoor. Wat nu? Dat de volgende week dan.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.